In Efeze 3 waren wij eigenlijk, namelijk bij vers 2 en 3. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling, de huishouding, de heerschappij der genade Gods. Namelijk dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, waaraan gij kunt lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk ze nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. En naar aanleiding daarvan heb ik u enige schriftplaatsen laten zien waar dat begrip verborgenheid gebruikt wordt. En dat doe ik natuurlijk met grote nadruk, omdat in het algemeen dat woord wordt weggelaten. Dat wil zeggen, het staat er en je leest het, maar het maakt niet zoveel uit. Maar het punt is nou juist dat het wel wat uitmaakt. Juist omdat het een tamelijk overbodig woord lijkt te zijn. Als iets bekendgemaakt wordt, dan denken we, ja, dan was het daarvoor niet bekend, dan was het verborgen of wat het maar was dan, hè. Dus dat vinden we een soort van zelfsprekend. Maar het is het nou juist niet. Dat hele begrip verborgenheid is de verwijzing naar wat in het Oude Testament dan toch echt vele malen wordt aangehaald. Ook daar leest men trouwens wel gemakkelijk overheen. Maar toch, het is een vast gegeven. Er is zelfs een heel Bijbelboek dat zo heet. Esther. Als je het vertaalt, dan heet het boek gewoon dus de verborgenheid. Het was alleen een juffrouw die zo heette, maar toen maar. Maar dat is toch de betekenis van de term en ook de essentie van het hele Bijbelboek trouwens. Maar goed, dat laat ik allemaal buiten beschouwing. Deze oud-testamentische uitweidingen. Maar het gaat er wel om dat we begrijpen wat daarover gezegd wordt, over dat begrip in het Nieuwe Testament. En in die opsomming waren wij, meen ik, weer terug in de Efezebrief inmiddels. En het laatste, denk ik, dat ik genoemd heb, was Efeze 5.
Efeze
6 vers 19. Efeze 6. Heb ik die genoemd?
Oh. Dat was de laatste.
Dat was de laatste, ja, dat klopt. Bid voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds, met vrijmoedigheid, niet om het evangelie bekend te maken, maar om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Dat zijn echt twee dingen. Want het evangelie prediken, oké, dat is nog één ding. Maar daarna nog te moeten vermelden dat de Heer zijn aangezicht verbergt voor de wereld, dat is soms dan al niet meer mogelijk. Omdat in de traditioneel, ja, ik moet voorzichtig zijn met mijn woorden, dat u ze niet verkeerd begrijpt, maar in heel wat traditionele evangeliepredikingen, of wat daarvoor door moet gaan, hoe men het maar noemt, wordt de indruk gewekt alsof juist de Heer met ons is. Dat wil zeggen, hier op aarde belangen heeft en hier wat doet, ook in u en mij zal ik maar zeggen, en dat u de Heer daarbij nodig hebt trouwens ook, en dat de Heer u daarin een plaats wil geven en dat soort dingen meer. Daarmee heb je meteen de deur dichtgegooid voor het vervolg op de geschiedenis. Het is Witte Donderdag vandaag. Iedereen heeft zijn hoofd bij de Passion, die van Matthäus of die van iemand anders, weet je veel wat. En u kent mijn bezwaar daartegen. Mijn bezwaar is ongeveer hetzelfde als dat ik van de week in de krant las. Heb u de krant ook? De krant? Nee?
De thee.
Oh, de thee, ja, die bedoel ik, ja. Daar stond van de week, ik geloof van de week, het kan wel maandag geweest zijn, ik weet ook niet meer. Er stond een bladzijde 5. De kolom. Nee, niet die van Hoogland. Dat is die West-Friese meneer uit Egmond. Maar die andere, Pereboom Vollen. Die schreef ook een stuk over de Passion. Hij vond het niks. Hij vond het misbruik van populair gezegd dan, want ik, precies herinner ik me dat niet. Wat kwam erop neer? De vercommercialisering van iets waar de mensen in de praktijk niet eens in geloven. Maar ze maken er wel een show van en ze spelen dat uit enzovoorts. En eigenlijk maken ze het een banaal iets. En dat vind ik ook. Ik vind het een banale vertoning. Ik zou me doodschamen. Maar goed. Maar wat ik trouwens ook heb tegen de Matthäus-persoon. Die is cultureel nog meer verantwoord, laat ik het zo zeggen dan. Maar wat ik er tegen heb, is dat ja, het heet de passion, ja, de lijdensgeschiedenis. Maar het probleem is dat de afloop van het verhaal nou juist niet verteld wordt. En vanavond hoorde ik nog iemand zeggen op televisie, het was het verhaal van hoop en zo. Hoezo hoop? Het eindigt met de dood. Wie bedenkt dat? Zie je dat ze maar clichés elkaar napraten en ze weten toch niet wat over gaat. Maar ja, zelfs dit is problematisch, maar dat heb ik u voorgehouden aan de hand van 1 Korinthe 3 was het denk ik. Nee, 1 Korinthe 2, ik ben altijd in de war. 1 Korinthe 2, waar Paulus schreef, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden, u verkondigende de verborgenheid. Helaas staat er getuigenis, dat heb ik je allemaal gezegd. Hè? Ik ben niet gekomen, u verkondigen met de verborgenheid van God. Want ik heb onder u niets willen weten dan Jezus Christus en die gekruist. Maar de consequentie van de kruisiging is natuurlijk dat daardoor de mensheid in het algemeen dood is voor God. En dat betekent dus dat God er zich niet mee bezighoudt. Is dat hoopvol? Nee, dat is het tegenovergestelde. U weet wel, ik roep het te pas en misschien ook wel vaak te onpas. Maar dan toch voor alle duidelijkheid. Als één voor allen gestorven is, dan zijn allen verloren. Men wordt niet behouden door de kruisiging, men wordt behouden via de opstanding van Christus. Als er geen opstanding is, is er geen hoop, geen zaligheid, geen niks. Doe maar dat is het vervolg. Maar het begint met het einde, de dood van de oude mens. Men zou niet roemen in wat anders dan het kruis van Christus, zei Paulus later. Of althans later, het is de Galaten hoofdstuk 6. Men zou roemen in het kruis van Christus door welke de wereld mij gekruist is en ik voor de wereld. Dood. Daarna komt de opstanding, dat is het evangelie. De passion is niet het evangelie. Het evangelie komt daarna. Namelijk, God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt, opgewekt. Zoals Petrus het dan predikte op de Pinksterdag uiteraard. Maar het vervolg daarop is, God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat is hemelvaarsdag. Nou ja, min of meer. Want de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Kortom, de Heer houdt zich bezig met een hemelswerk in onze tegenwoordige tijd. En dat is wat elders, door zowel Paulus als Petrus, genoemd wordt de vaste spijze. Dat is niet melk, dat is vaste spijs. Dat gaat over de positie van Christus in de hemel, zijn tegenwoordige werk tot vergadering van een volk van eerstgeborenen met eerstgeboorterecht, dat in de hemel is ingeschreven, opgeschreven, of hoe je dat maar vertalen moet, enzovoorts. Een volk dus dat betrokken zal worden in de openbaring van zijn koninkrijk in de toekomst en dat beschouwd wordt als mede-erfgenamen met Christus en dus erfgenamen van het koninkrijk en erfgenamen van de erfenis die voor hen in de hemel bewaard wordt. Dat was maar een heleboel bijbelteksten bij elkaar die ik nou in gedachten had. Maar dat is het vervolg op het verhaal. En de verborgenheid als zodanig houdt in dat beloofde koninkrijk weliswaar ooit openbaar zal worden. Het is reeds aangebroken, het zal openbaar worden, maar voorlopig nog niet. Nou ja, elke dag brengt ons dichterbij dat het openbaar wordt. En het zal ook niet zo lang meer duren. Daar ben ik zelf van overtuigd. Maar Niettemin, dat is wat de verborgenheid is. Een verborgen werk dat de Heer doet. In principe een hemelswerk. En daartoe geeft hij ons een hemelse positie. Heeft hij ons mede opgewekt, mede gezet in de hemel. Maar ja, dat hebben we de afgelopen weken besproken. Omdat het uitgebreid... nadrukkelijk en zeer expliciet besproken wordt in Efeze 2. Dat is het. En dat het moeite kost om dit aan de mensen bekend te maken, ja, dat is die vaste spijze. Dat is het probleem van wat God werkelijk doet in onze dagen. Enzovoorts. En het is een omkering van wat wij dikwijls denken, of wat ons wordt wijsgemaakt, of dat wij van nature misschien denken dat God naar ons omziet en iets met ons moet of iets met ons wil hier in de wereld. Maar het is niet zo, hij trekt ons eruit. Dat is wat het is. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Iemand zei, even een voetnoot, iemand zei, dat is in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 13, dat is dus niet voor de gemeente, dat is voor Israël. Maar juist Israël zal in de toekomst juist hier in de wereld een functie vervullen. Oké, daarvoor moet het eerst tot hem uitgaan, dat is waar. Uit Jeruzalem, naar de woestijn, en wat was ook zo letterlijk mogelijk. Maar daar gaat het niet primair over, het gaat over onze positie als gelovigen. Namelijk een hemelse positie bij de troon der genade. U weet wel van de bedeling der genade en de bedeling der verborgenheid. Nou goed, na Efeze moet ik u noemen, even kijken, want uit mijn hoofd weet ik, het zal wel Colossense worden. Ja. Dat wordt Colossense hoofdstuk 1. Waarover de gemeente staat, of althans over ons als gelovigen, dat wij, vers 12, deel zouden hebben aan de erfenis der heiligen, in het licht. En dat hij ons getrokken heeft, of althans nog steeds trekt, maar dat hij ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Maar het koninkrijk is niet van hier en het is niet op aarde. Dat is voor ons nog een hemels koninkrijk. En daar heeft hij ons een plaats gegeven. En zo verder, maar het gaat mij om vers 26, even kijken, ja. Vers 24 eindigt met het woord gemeente. Nou ja, Christus, zijn lichaam, het welk is de gemeente, welker dienaar ik geworden ben, dat wil zeggen dienaar van de gemeente. Paulus was, dat is interessant even, Paulus was dienstknecht van Jezus Christus en hij is dienaar van de gemeente. En het verschil tussen dienstknecht en dienaar, de vertalers hebben het gehandhaafd, is dat dienstknecht, dat is eigenlijk het woord voor slaaf. Dat zegt iets over iemands positie. Een dienaar, dat is het woord voor het werk wat iemand doet, ten dienste van. Heb u dat? Het verschil? Het eerste is wat iemand is, het tweede is wat iemand doet eigenlijk. Als je dat verschil in wil zien. Bij het eerste gaat het om een lijfeigene, wat men daar ook onder verstaan wil. En een dienaar, ja, die doet hun werk ten dienste van iets of iemand anders. Dus van de gemeente is hij niet een dienstknecht. Want dan zou je het eigendom van de gemeente zijn en dat is niet zo. Van Christus is in dienstknecht, maar van de gemeente is in dienaar. Verder zijn het synoniemen, dus begrippen overlappen elkaar. Maar in het algemeen, in de Statenvertaling wordt het keurig uit elkaar gehouden, dit woordgebruik. Daar staat dan de gemeente, zijn lichaam, welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling van God. Let op het woord bedeling, wat dan weer. De beste vertaling blijft, mijn zin is altijd die van heerschappij. En eigenlijk het Engelse woord administration. Want dat impliceert bestuur. Maar ja, wij kennen het hele begrip bestuur niet eens meer in onze dagen. Maar, nee. Degenen die geacht worden te besturen lopen gewoonlijk achter de feiten aan. Die sturen helemaal niet. Nee. Dat is meer de rescue erachteraan, hoe heet dat? Salvage, ja. Nou. Toen maar. Naar de bedeling, beheer, huishouding, naar de heerschappij van God die mij gegeven is aan u. U merkt dat dit dezelfde woorden zijn. De zin niet, maar dat zijn dezelfde woorden als uit Efeze 3 waar we vandaan kwamen. Hè? De bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u om enzovoorts. En dat vindt u hier ook, precies dezelfde woorden. Bedeling, mij gegeven aan u. En hier heet het dan om te vervullen het woord Gods. En in Efeze 3 heet het om de verborgenheid bekend te maken. Maar er staat hier ook, want er staat om te vervullen het woord Gods. De verborgenheid die verborgen is geweest van eeuwen en van geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, enzovoorts. Dat zijn de woorden dus. Nou ja, de woorden, dat is de idee die we inderdaad precies zo lazen in Efeze 3. Maar ja, de brief aan de Colossenzen wordt beschouwd als parallel aan de Efezebrief. Men spreekt over parallelle brieven. De apostel wordt er ernstig van verdacht deze brieven op dezelfde dag geschreven te hebben, of minstens in dezelfde week, achter elkaar, één daar naartoe en één ander daar naartoe. Zo gaat dat. En de brief aan de Filippenzen trouwens ook. En die van Filimon. Maar daar ga ik me niet op in, nee. Doe maar. Maar het zijn dezelfde woorden, het is dezelfde gedachte. En let erop dat er ook hier staat, die mij gegeven is aan u. Maar er staat wel degelijk vers 26, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen meervoud. Elders hebben wij al gelezen, met name ook in Romeinen 16, dat het geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten enzovoorts. En de bedoeling van mijn woorden nu is om u te melden dat dit niet exclusief de positie is van Paulus, maar gewoon dat Paulus zich heel bewust is van deze bediening die hij heeft, waarmee hij niks zegt over bediening of functie van iemand anders. Dat goed tot u doordringt, want men schuift Paulus van alles in de schoenen, omdat men het niet begrijpt. Heb u even de tijd? Haben Sie eine Stunde? Maar men begrijpt dat Paulus een bijzondere figuur is in de Bijbel, zelfs Petrus. Zo voor de Romeinen zou het toch een zwaarwegend argument moeten zijn. Zelfs Petrus verwijst uiteindelijk in 2 Petrus 3 naar de brieven van Paulus. Bij alle brieven van Paulus, zegt hij. Waarin dingen zijn zwaar om te verstaan en wat het maar was, maar en die de ongeleerde mensen verdraaien. Maar hij verwijst naar Paulus. Paulus is dominant. Maar wat is er zo bijzonder aan Paulus? En iemand heeft bedacht dus, omdat hij zegt, het is mij gegeven, dat hij degene is die specifiek die verborgenheid moet openbaren of prediken. En dat buiten de andere apostelen om. Maar ik moet u zeggen dat het niet klopt, omdat Paulus zelf zegt dat de anderen precies diezelfde verantwoordelijkheid hebben. Maar dat is zijn zaak niet. Het gaat om zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus ik ga daarmee door. Daarom noemt hij het ook mijn evangelie. Maar dat betekent niet dat hij wat anders predikt dan de andere apostelen. Wat is het dan zo bijzonder aan Paulus? En het enige echte antwoord is dat Paulus geacht wordt een Romein te zijn die het evangelie predikt aan de Joden, terwijl de discipelen, de twaalfen, geacht worden van Joodse afkomst te zijn die het evangelie prediken aan de heidenen. Maar men heeft precies omgekeerd. En ja, er valt nooit iemand op, schijnbaar. Omdat men dan zegt, maar Paulus predikte toch, was toch een Jood van huis uit en die predikte toch aan de heidenen. En hij noemt zich toch apostel der heidenen. En dan zeggen, ja, maar dat geldt voor alle apostelen. Dat is niet uniek voor Paulus. Sterker nog, Petrus, die zegt dat als er dan iemand is op wie deze beschrijving past, dan is hij dat, Petrus. Handelingen 15, zegt hij dat. Hij zegt, God heeft van overlang, dat weten jullie allemaal, en Paulus was erbij toen hij het zei. Hij zegt, jullie weten allemaal dat God van overlang mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Dat is niet Paulus. Dat is een misverstand. Paulus was nog net andersom. Paulus was de man die zegt, ik ben een Romein. Was hij dan niet Joods? Ja, maar dat heeft hij achter zich gelaten. Heeft hij schade en drek geacht enzovoorts. En als hij het er al over heeft, dan vermijdt hij het begrip Jood met grote nadruk. Dat kan natuurlijk niet iets vermijden met grote nadruk. Maar toch kan dat. Hè? Net als een rust in de muziek, dan kan je met grote nadruk is het even een tel stil. Dat is ook een manier om accent te geven. Hij slaat het woord over. Hij noemt het niet Hebreeër uit de Hebreeën, een Fariseër uit de stam van Benjamin. Niks Jood. Hij slaat het allemaal over. En over de godsdienst zegt hij, ja, ik nam daarin toe, onder mijn leeftijd, voor de vaderlijke inzetting nam ik daarin toe, meer dan mijn leeftijdgenoten in mijn geslacht. Maar hij vermijdt het begrip Jood. Begrijp je wel? Dus ik ben een Romein. En toen zei iemand, ja, maar de verborgenheid wordt toch geopenbaard van in Paulus' gevangenisbrief. En dan zeg ik, ja, maar Paulus zou nooit in die gevangenis gezeten hebben als hij geen Romein was. Lees de geschiedenis na. Die Romein zou hem zelfs bevrijd hebben. Zou hem hebben laten lopen. Hij heeft hem zelfs moeten redden uit de handen van de Joden. Lysias, lees maar na in Handelingen. Lysias heette die man. Dat betekent iets van losmaker, verlosser. Want hij werd belaagd door de Joden immers, door de schriftgeleerden, fariseeën, hoge priester, het legertje van de hoge priester enzovoorts. En toen was het de Romein die ingreep. En toen ze hem los zouden laten, zei Paulus, ik beroep mij op de keizer. Ja, toen konden ze hem niet meer loslaten. En op grond van zijn Romeinse staatsburgerschap. Het was echt andersom, hè? Dat het goed tot u doordringt. Maar als men dat niet beseft, dan moet men wat anders bedenken. En dat is dus wat gebeurt. Dan schuift men iets anders in de schoenen. Maar dat klopt niet. Goed. Dat was even op een zijlijn. Paulus zegt, ik ben een dienaar van de gemeente om te vervullen. Vers 25, ik vind het een prachtige formulering. Om te vervullen het woord Gods. Wat zegt hij? Hij zegt dat het woord Gods dan toch voor een deel leeg was. En hij moest het vullen. Hoe kan het woord nou leeg zijn? Nou, dat zal ik u vertellen. Men neemt een moderne gebruiksaanwijzing van iets wat uit China komt. Of... En die lezen we dan in het Nederlands. En wat ik dan altijd heb is van, ja, het is Nederlands. Nou, ik was heel gebrekkig. Maar er valt niemand op, want toch. Maar het is wel Nederlands, maar ik begrijp er geen woord van. Wat staat daar nou? Ik vind het zo knap dat iemand dat zo kan opschrijven, hè. Mooie zinnen met onderwerp gezegd, leidend voorwerp, meewerkend voorwerp en allerlei bepalingen enzovoort. Maar waar gaat het over? Nee, les ik maar door, misschien snap ik het achteraf dan. Nou, echt niet. Heb je dat nooit, zulke dingen? Ik vind het verschrikkelijk, zoiets. Soms helpt het om het te vertalen alsnog naar het Engels dan. En dan, oké. Maar het komt natuurlijk uit het Chinees of Koeterwaals of potjes Latijn. Gebabbel heet dat, gebabbel. van Babel. Maar toe maar. Dat zijn woorden. Maar wat staat. Heb je dat nooit dat je in het Oude Testament wat leest? Ja, het Nieuwe kan natuurlijk ook, maar in het Oude Testament dan lees je wat. En dan denk je, maar wat staat daar nou eigenlijk? Hè? Die woorden staan, maar ze blijven leeg, omdat je ze niet begrijpt. Hè? Wat betekent dat spannen, hoe staat het nou ook alweer? Dat je je tenten moet uitspreiden en wijd moet opzetten, want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. Of van de getrouwde, afhankelijk van wie het vertelt. Wat staat daar nou toch? En waar gaat dat in vredesnaam over? Nou ja, en natuurlijk de diverse vragen. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard? Nou? Oké, het is retoriek, maar wat betekent het dan? En geef eens antwoord op die vraag dan. Ja, dat staat er niet bij. Dus ja, daar blijf je mee zitten. Dan worden het dus lege woorden. Gelijk een bruidegom vrolijk is over de bruid, al zo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de, ik roep maar even wat, hè, wat me te binnen schiet, dat Jesaja 62. Waar gaat dat over? Lege woorden. Nou ja, dat is dus wat de apostel Paulus doet. Hij niet alleen, maar hij zegt, ik doe dat. En dit is mijn brief. Dus hij heeft het niet over wat anderen doen. Maar hij zegt, God is geopenbaard aan zijn heilige. Om te vervullen het woord God. Dat wil zeggen, om betekenis te geven aan die oud-testamentische uitspraken. Ik had natuurlijk veel dichter bij huis kunnen blijven en gewoon kunnen zeggen, wat betekent dat? Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het is één tekst in het hele Oude Testament. Je was Melchizedek allang vergeten, want die speelt geen enkele rol in de geschiedenis. Nee, geschiedenis wordt bepaald door oorlogen, zal ik maar zeggen, dat weet u toch? Ja, 1870, 1871, 1914, 1918, 40, 45, toch? 1568, 18. Nou ja, laat maar zitten. 1600 dan. Het is al oorlog en geruchten van oorlogen. En pestilentie en aardbevingen. Maar goed, de oorlog was achter de rug. De strijd was al gestreden, staat er uitdrukkelijk. En toen kwam Melchizedek. Dan zeg ik, ja, dat is nou ook jammer, maar nou is het te laat. Wat kwam hij dus doen? De mosterd brengen, juist. Aan Abraham. Maar toch, dat. Ja, je wordt niet geacht er zo over te spreken, maar je kunt er wel zo over denken. Wat moet die man daar? Nou ja, een heel gedoe. Hij krijgt nog tienden ook, al zijn er dan ook die het verkeerd omlezen. Alsof Melchizedek tiende betaalde aan Abraham. Wat lezen ze daar dan? Ja, dat komt omdat ze Hebreeën er niet naast hebben liggen. Maar dat is het Nieuwe Testament. He? Dus als je dat daar leest, ja, wat doet het er toe? En dan is het ook meteen voorbij. Dat is maar een paar versen aan het eind van Genesis 14. En je komt de man helemaal niet meer tegen. Je weet trouwens sowieso niet wie het was. Er wordt tot vandaag over gediscussieerd op academisch niveau. Zo van, het is interessant, maar gaat u verder. Maakt toch niet uit. Maar dan ineens krijg je Psalm 110. Dan ben je 1000 jaar later. Als David het schrijft, Psalm 110. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Nou en? Wat is dat? En als je dan niet de brief aan de Hebreeën had in het Nieuwe Testament, dan zou je het niet weten. Dan blijft het een vreemde uitspraak. Toch? Ja. Maar goed, dat is wat het Nieuwe Testament doet. Dat die bedekking aftrekken en zeggen wat het betekent. Alleen ja, ik weet het wel, theologen zeggen dan, ja, dat is de interpretatie die de schrijver van de Hebreeënbrief geeft. Geeft een toepassing van dat vers uit Psalm 110. Want dat doen wij theologen, wij nemen een tekst uit de Bijbel en we passen die dan ergens op toe. Net dat zo het goed gelegen komt. Nou ja, ik zal u er geen voorbeelden van geven. Het is, het is zo weer Vaderdag, ja. Maar doe maar, we zullen het er maar niet over hebben. Maar zo gaat dat. Wie is de wat is de mens dat gij zijne gedenkt en wie is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Toen zei professor Rune, ja, die vind ik nog altijd, die is bij mij blijven hangen. Die zei, ja, het is ondenkbaar dat David bij het schrijven van Psalm 8 daarbij aan Christus gedacht heeft. Maar het is het Nieuwe Testament, het is de Hebreeënbrief, Hebreeën 2, die het op Christus toepast. Want dat is wat wij theologen dan doen. Wie is die mens, die zoon des mensen? Nou, dat is dan Jezus, want dat staat daar in Hebreeën 2. Maar het is ondenkbaar dat David bij het schrijven van die psalm daaraan gedacht. Hij heeft aan zichzelf gedacht. Nou ja, dan moet je de psalm nog maar een keer goed lezen, want doe maar. Maar zo werken die dingen. Men weet het niet en men maakt er dus wat van. Maar het Nieuwe Testament past het niet zomaar ergens op toe. Die zegt, daar ging het over. Dat is de betekenis. Wie is die mens? Dat is Jezus. En heren, wie heeft onze prediking geloofd? Nou, niet Juda, maar wel Efraïm. Populair gezegd dan even een heel kort door de bocht. Maar daar komt het op neer. Zie? Maar je zou het niet weten als het Nieuwe Testament dat niet openbaart. Zoiets als de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden op het hoofd des hoeks. Wat is dat? Zei de Heer Jezus, hè? In Matthäus. Nou ja, bij andere evangelisten trouwens ook. Maar daar staat dan, wat is dan dit? Wat betekent dat? Heb jij niet gelezen dat? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. En dan staat erbij, en toen begrepen ze dat hij over hen sprak, want de fariseeën waren de bouwlieden. De zonen, dat is namelijk hetzelfde woord, Benim. Ze begrepen dus toen even waar het over ging. Maar ze moeten ook begrepen hebben dat het betekent dat zij bezig waren de Messias te verwerpen. Maar dat diezelfde Messias een ereplaats zou hebben, een verhoogde positie, in iets anders wat gebouwd zou worden. Namelijk een tempel. Zie? Al staat het woord er natuurlijk niet bij in Psalm 118. Maar zo zijn er zoveel van die dingen. Bedekte uitspraken in het Oude Testament, cryptische uitspraken in het Nieuwe Testament zeggen wat dat betekent. En soms is het helemaal niet cryptisch. Dan krijg je gewoon dus dat Mozes instructie krijgt om de tabernakel te bouwen enzovoorts. En dan en er staat er uitgebreid, dat is heel uitgebreid beschreven, hoe het zou moeten gebouwd worden. En daarna wordt uitgebreid beschreven hoe het gebouwd werd. Dan krijg je hetzelfde verhaal dus nog een keer. Heel langdradig, met name in Exodus enzovoort. En dan krijg je nog de inwijding ervan. Enzovoort. Nou goed, maar dan krijg je dus de voorhof en daarbinnen het bouwwerk heb je het heilige. En daarachter, daaraan vast, een deur verder, achter het voorhangsel, het heilige der heiligen. Maar waarom is dat zo? En weet je wat ze je dan uitleggen? Nou ja, dat deden ze vroeger altijd als ze een tempel bouwden. Want we zien het ook bij de oude Egyptenaren en bij de Grieken enzovoort. Een bouwwerk en dan kom je daar binnen en dan is er ergens in het midden, daar is dan het meest heilige plekje enzovoort. En dan zeg ik, denk ik altijd, ja, hoe zouden ze dat nou bedacht hebben? Hè? Ja. Maar waarom is dat zo? Nou, en dan komt de Hebreeënbrief, niet het oude, dus de Hebreeënbrief, die heel summeer dan zegt, nou, dat eerste heilige, dat is het oude verbond der wet, en dat daarachter, maar daar mocht niemand in, toen, in de dagen van de wet, daarachter, achter het voorhangsel, is het heilige der heiligen. Maar ja, zolang de dienst in het heilige gedaan wordt, mag er dus niemand het heilige der heiligen in. Want zolang het oude verbond van kracht is, is het nieuwe nog alleen maar beloofd. Men weet dat het komt, maar men kan niet zien wat dat is. Men weet er iets van, maar daar kan niemand bij. Zie? En als het dan één keer per jaar zo is dat de hoge priester en niemand anders, de hoge priester het heilige der heilige eer mag, dan is dat punt 1 niet zonder bloed. Toch? En bovendien moet iedereen uit het heilige weg zijn. Dan moet, al is de grootste dag van het jaar, maar de dienst in het heilige moet gestopt zijn. Zegt Hebreeën 9 met grote nadruk. Nee, het stond ook gewoon in het Oude Testament, in de voorschriften van Grote Verzoendag. Iets minder opvallend, je leest er zo overheen. Maar het Nieuwe Testament verklaart het en zegt wat het is. En dan over de voorwerpen in de tabernakel. Daar stond dan het brandofferaltaar en dan in het heilige stond dan de tafel der toonbroden en de gouden kandelaar enzovoorts. En dan staat er van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. En dat is een van mijn favoriete uitspraken in de Bijbel. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Wanneer dan wel? Never. Helemaal nooit. We worden nergens meer besproken. Waarom zegt hij het dan? Dat betekent, zoek dat zelf maar eens uit. Als je nou, ik heb toch even een tipje van de sluier. Mooie uitdrukking hebben wij in het Nederlands. Van dat heb ik opgelicht. Dat wil zeggen, dat is onthulling, apocalypse, openbaring van verborgene dingen. Je zou het nou toch een beetje moeten kunnen begrijpen hoe dat zit. Zie? Nou, dat is vervullen van het woord Gods. Iets wat men eerst niet weet, niet kent. Het zijn woorden waar men niks mee aan kan vangen. Enzovoorts. Maar het Nieuwe Testament vult het aan. Ik vind het ook eigenlijk een goed voorbeeld, het hele boek Daniël. Want het hele boek Daniël, dat laat zich tamelijk gemakkelijk indelen. En dat is ook gebeurd in hoofdstukken met allemaal verschillende episoden. Je kunt ze los van elkaar lezen. Ze staan er niet eens in chronologische volgorde. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar bij al die hoofdstukken, al die profetieën, mankeert er altijd wat. Je blijft altijd ergens mee zitten. Of er wordt ineens een sprong gemaakt in de profetieën enzovoorts. Het blijft altijd wat lastig. Dus ja, en dan staat er ook, en verzegel dit boek, dat is hoofdstuk 12. Dat is het laatste hoofdstuk dus. Hè. Verzegel dit boek, want het zal nog zijn tot de tijd van het einde enzovoort. Dus ja, dan gaat het boek dicht. Maar het blijft een verzegeld boek, ook overdrachtelijk dus. Want ja, er staan te veel dingen in die ja, zijn tamelijk ongrijpbaar. En raad eens wat, dan krijgen we helemaal aan het eind van onze Bijbel, in het Nieuwe Testament, krijgen we alsnog Openbaring. Een boek dat heet Openbaring. Openbaring van wat? Dan zeggen we van Jezus Christus, want dat staat er. Daar ben je al mooi op streek, want meestal komt men niet verder dan Openbaring van Johannes. Maar dan bedoelt men het boek, geschreven door Johannes. Maar de vraag is, maar wat wordt er geopenbaard? Het antwoord is Jezus Christus. Dat staat er. De openbaring van Jezus Christus. Maar wat was er dan verborgen? Nou ja, het punt is namelijk dat je met het boek Openbaring inderdaad ook echt helemaal niks kunt, omdat het alleen maar die bedekking is die weggetrokken wordt. Maar als je dat wat daaronder zit onder die bedekking niet hebt of niet kent, dat is namelijk in de eerste plaats, in de hoofdzaak, het boek Daniël. Nog zo het een en ander, maar in ieder geval het boek Daniël. Ja, dan kun je met Openbaring niks. Dus het heeft geen zin. Met Daniël kom je niet zo ver en met Openbaring ook niet. Maar je moet ze bij elkaar hebben. Een schrift met schrift vergelijken. En dan is het boek Openbaring inderdaad een openbaring. En zelfs letterlijk het verbreken van zegels. Een uitdrukking trouwens. Die je in het bijzonder tegenkomt natuurlijk in Openbaring. Het verbreken van de zegels van het boek enzovoorts. Begrijp je wel? Nou ja, ik kom in Openbaring nog wel terecht. Maar dan moet ik wat voortmaken. Maar het heet dus om te vervullen het woord Gods. Ik hoop dat u nou een idee hebt wat het betekent. om te vervullen het woord Gods. Namelijk de verborgenheid. Die verborgen is geweest, daar staat het woord dus, verborgenheid, van eeuwen en geslachten. Dat alle, dat hebben de vertalers erbij bedacht. Dat is waarschijnlijk ook wel juist, maar het staat er niet, hè. Het wordt gewoon van eeuwen en geslachten. Maar nu, en nu, dat weet u inmiddels ook, hè, wat dat betekent. Inmiddels, na alles wat vooraf ging. Nu is na. Maar nu, inmiddels, geopenbaard is aan zijn heiligen. Dat zijn wij allemaal, weet u nog? Maar aan wie is de brief geschreven? Ik kijk even. Aan de heiligen en gelovige broederen in Christus die te Kolossen zijn. Dus het wordt geopenbaard aan de gelovigen als zodanig. Dat hebben we trouwens ook al gelezen in Efeze 1. Waar als vijfde in de opsomming van geestelijke zegeningen gemeld werd. Dat hij ons bekendgemaakt heeft de verborgenheid. Nou ja, de verborgenheid van zijn wil en zo verder. Maar dit is dus inderdaad aan de gelovigen als zodanig. Het probleem is echter dat vele gelovigen dat helemaal niet willen weten. Dat er helemaal geen belangstelling voor hebben. Dat is het probleem. En vandaar dat dit voor mij, dat mij gegeven wordt, de vrijmoedigheid in de opening mijns monds om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, enzovoorts. Maar nu terug in Kolossenzen 1, vers 26, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid, staat hij alweer, in vers 27, onder de heidenen, dat wil zeggen, te midden van de heidenen. En let op dat er niet staat aan de heidenen. Als je het oppervlakkig leest, dan denk je dat dat er staat. Hè? Om bekend te maken deze verborgenheid. En dan staat er heidenen. Dus als je het niet weet, dan denk je, oh ja, natuurlijk. Aan wie bekend maken? Aan de heidenen. Nee, er stond aan de heiligen. Einde van vers 26. En onder de heidenen wil plat vertaald, dat wil zeggen simpel vertaald, zonder nadruk, zeggen te midden van. Want dit woord onder, dat is het woord Griekse en dat is het Nederlandse woord in, dat is hetzelfde woord. En het betekent, daar heb ik het al vaker over gehad natuurlijk, het betekent een nauwe verbondenheid. Het is het woord van wij zijn in Christus en in Christus gezegend met elke zegening. En het betekent wij zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking, zijn dood, zijn opstanding en Romeinen 6. Dat is in. Dat is een veel sterker woord in het Grieks dan in het Nederlands. Hebben we dat? In. Het betekent namelijk niet maar te midden van, het betekent deelhebbend aan. En dus deze verborgenheid wordt bekendgemaakt aan zijn heiligen, te midden van, behorend tot, de heidenen. En heidenen zijn in het Nederlands heidebewoners, nee, het zijn volgens de etymologie, wonen ze in Drenthe of Limburg. Ede, kan ook nog Gelderland, ja, dat is waar. Ja. Nou ja, in ieder geval op de heide. Heeft mijn grootvader mij uitgelegd. Die zei, ja, de vertalers hadden een woord nodig voor iemand die buiten de cultuur staat, buiten de samenleving. En toen hebben ze het woord heiden geïntroduceerd, want dat betekent iemand die niet in een dorp woont, niet in een gemeenschap, maar die als een soort kluizer daar ergens woont in een hutje op de heide. Dat heet heidenen in het oude Nederlands. Maar ja, sindsdien is die betekenis via de Bijbel wat anders geworden. Het is zoiets als het begrip barbaren. Volgens Julius Caesar dan, hè? Het woord barbaar werd gebruikt voor allen die geen deel uitmaakten van de Romeinse cultuur. Maar ja, dus. En heidenen, dat woord, volkeren, gooi in het Hebreeuws, staat gewoon voor alles wat niet deel uitmaakt van het Joodse volk. Ik heb het nu over het Nieuw Testamentisch gebruik van de term. Heidenen zijn diegenen die geen deel uitmaken van de Joodse cultuur. Zijn heidenen. En ik moet er met grote nadruk op wijzen dat de 10 stammen van Israël officieel niet Joods zijn. Want anders waren ze Joden. En dat zijn ze niet. Ze zijn niet Joods en dus zijn het heidenen. En waar men van de kerk gemaakt heeft dat de kerk Israël is, heeft men alle niet-kerkelijken afgestempeld als heidenen. Daar komt dat vreemde woordgebruik vandaan. En de verwarring is sindsdien dus groot. Maar ik heb het u net uitgelegd hoe het zit. De heidenen is gewoon het woord voor volkeren. Andere vertalingen hebben dat dan ook, omdat ze heidenen inmiddels een scheldwoord vinden. En dus zet de nieuwe vertaling gewoon volkeren, maar dat is ook eigenlijk wat het betekent. Maar in de zin dan van niet-Joods, de volkeren, niet-Joods. In Nederland krijg je dan, je woont in Groot-Mokum, dat is Joods, dat is Amsterdam. En als je daar niet bij hoort, dan woon je in het Gooi. Dan ben je Gooi. Gooi. Gooi, heiden. Ja. Nou ja, doe maar. Maar let op wat hier staat. Hè. Deze verborgenheid bekendmaken door Paulus en de apostelen en profeten aan de heiligen staten. En dat onder, dat wil zeggen behorend tot de heidenen. En dat is het bijzondere van onze bedeling als zodanig. Dat is een van de kenmerken van de verborgenheid. Namelijk dat het woord van God en daarmee het evangelie gedeponeerd geworden is onder de heidenen. Dat wil zeggen niet bij de Joden, maar onder de heidenen. En mocht u daarna vragen, welke heidenen dan? Ja, nou ja, ik begrijp dan toch dat de eerste die daarvoor in aanmerking komen, zijn dan de 10 stammen van Israël, dat andere deel. Zo moeilijk mag dat ook allemaal niet zijn. En het idee van vervreemd van het burgerschap Israëls, dat is hier ook al aan de orde geweest. Want er stond hier in Colossense 1 vers 21. En in Efeze 2 hebben we dat ook al gelezen. Zie? Nou ja. Welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onderrijden. De vraag kan dus ook zijn, als het koninkrijk van Christus dan verborgen is, die term staat hier niet, maar in Matthäus dus wel, hè, de verborgenheden van het koninkrijk. Waar is het koninkrijk dan verborgen? Dan heb je twee antwoorden. Het een is in de hemel en het andere is onder de heidenen. Maar ik heb u dat toch wel eens uitgelegd van hoe dat is op de grote verzoendag. We hadden het er nou toch over. De grote verzoendag, de hoge priester in het heiligdom. Dat van die twee bokken, willekeurig, er moesten overgeloot worden. Welke van de twee, dat maakte niet uit. Twee bokken. De een ging dood en zijn bloed werd gebracht in het heiligdom, in het heilige der heiligen. En de andere bok werd buiten de legerplaats gebracht, de woestijn in. Nou, dat is de positie van Christus. En daarmee ook de positie van heel de gemeente. Dat is aan de ene kant in het heiligdom, dat is onder het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd in de hemel, volgens de Hebreeënbrief. Want het heilige der heiligen is een beeld van de hemel, staat er. Het ware heiligdom, namelijk de hemel zelf, staat er gewoon, letterlijk. En de Hebreeënbrief eindigt met, zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Dat is het verhaal van die andere bok. De weggaande bok heet dat. In de Statenvertaling althans. Helder zei het. Azazel, geloof ik. Maar goed, de weggaande. Men weet er geen raad mee. Maar het zijn de twee aspecten ervan. En als u vraagt, waar is het koninkrijk dan verborgen? Dan moet ik u zeggen, bij Jozef. Want we maken het nu even moeilijk. Hè? We moeten toch zo pauzeren. Dus we maken het nu even moeilijk. Waar is het koninkrijk verborgen? Bij Jozef. Oké, waar is Jozef? Nou, die heeft een koninkrijk. Hadden ze niet gedacht, maar die was ergens, toch? Ik heb het over Jozef in Egypte, die koning zou zijn over de diverse stammen van Israël, volgens zijn droom. En Jacob zegt, dacht je nou echt dat jij een... ja, echt wel. Maar Jacob dacht, hij is dood. Maar het was niet zo. Mijn zoon, hij was dood, maar hij is levend en hij is koning in Egypte. Heb je die nog? En in het Nieuwe Testament heb je Lucas 15, een man die zegt, een vader die zegt, mijn zoon was dood, maar ziet, hij is levend. Wie?
Ja, verloren zoon.
Hoe heette de verloren zoon, is nu de vraag. Jozef, ja, tuurlijk. En diegene die er altijd was, die nooit weg was, Juda. Simpel als wat, past volledig over elkaar. En die zoon die terugkwam, die wordt inderdaad, die krijgt een kleed aan, en krijgt een positie, en krijgt schoenen, hij krijgt ook weer een positie. En hij wordt bekleed met een functie, en hij krijgt een positie in zijn schoenen, en hij krijgt een ring. En dus autoriteit aan zijn vinger, en het gemeste kalf wordt geslacht, er wordt feest gevierd. Maar ja, er is iemand die met het feest niet meedoet. Want ja, je weet hoe het was met de passion, hè. Alle discipelen in de opperzaal, maar Judas eruit gestuurd. Hè? Die had wat anders te doen. Ik bedoel, hetzelfde plaatje komt bij herhaling terug. Dus waar is dat koninkrijk? Ja, bij Efraïm. En de volgende vraag is natuurlijk... Maar ja, we verdwalen langzamerhand. De volgende vraag is natuurlijk... Maar waar is die troon van David als die altijd bevestigd zal worden? Waar is het ding dan? En het antwoord is natuurlijk bij Jozef. Bij Efraïm. Ja. In Brittannië. Ja. Waar anders? Ja, logischerwijze. Kijk, je vindt die dingen heus terug hier. Hè? Nou goed. Welke de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid is... onder de heidenen, behorend tot de heidenen. Welke is Christus, behorend tot u, onder u staat er. Sommige vertalers zullen wel zeggen, Christus in u. Hier doen ze het trouwens een beetje vreemd. Want er staat, welke is Christus onder u. Hier wijken de vertalers af van hun eigen regel. Dat is als ze dat woordje in, en in het Grieks, in het Nederlands, tegenkomen. En het wordt gevolgd door een meervoud. Dan vertalen ze het met onder. In de idee van te midden van. Omdat het een meervoud is. Dat hebben ze dan zo geregeld. Maar hier hadden ze dan moeten vertalen met... welke is Christus onder uw lieden? Want het meervoud van u is uw lieden. Oké, 300 jaar geleden... 400 jaar geleden... was het meervoud van u, was uw lieden. Maar u kent het uit de Statenvertaling, hè? Maakt verder niet uit. Welke is Christus behorend tot de heidenen? Lees het drie keer. De verborgenheid onder de heidenen. Welke is Christus onder u? Die heidenen dus. De hoop der heerlijkheid. Want Christus is onze hoop. Onze toekomstverwachting. En wat hopen wij dan? Wat verwachten wij dan? Heerlijkheid. Kijk, zo leren we toch nog lezen. Er schijnt niemand meer te leren op school, heb ik begrepen. Hè? Ja, lezen en rekenen hadden ze het over. Hè? Dat is gelijke kansen voor iedereen. Zijn er veel analfabeten? Dan weer allemaal analfabeten. Dan hebben we gelijke kansen. Zo werkt dat. Dat gaat niet goed. Maar goed, we halen dat wel in. De hoop der heerlijkheid. Wij zijn onderweg naar de heerlijkheid. Staat er niet, nee, staat geen verwijzing achter naar Romeinen 8. Maar die zou ik er dan bij zetten. Want wij zijn kinderen Gods en dus erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. En we zijn verzekerd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat verwachten wij. Heerlijkheid namelijk. En later staat er. En dus aanstelling tot zonen. Nog steeds hetzelfde Romeinen hoofdstuk 8. Waar het allemaal staat. Dus lees het maar na. En dit is dus wat wij verkondigen, zegt hij in vers 28. Christus onder u, de welke wij verkondigen, vermanende in ieder mens en lerende in ieder mens in alle wijsheid. Daar heb je het weer, hè. In 1 Korinthe zei hij, ik ben niet tot u gekomen met uitnemendheid van woorden of met wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. En hier zegt hij, ik verkondig wel degelijk de verborgenheid van God in alle wijsheid, opdat wij zouden ieder mens volmaakt, volwassen stellen in Christus. Jezus staat er niet bij. Volmaakt stellen in Christus. En dan meteen 2 vers 3 van Colossense. In de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Verborgen. Daar heb je hem dus weer. Niet het zelfstandig naamwoord verborgenheid. Maar hier als bijvoeglijk naamwoord zijn verborgen schatten. Maar het gaat om hetzelfde begrip, uiteraard. Hè? Het stond trouwens ook, even kijken, in vers 2 van Colossense 2, ik was iets te snel. Colossense 2 vers 2, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd worden of zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus in de welke al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Nou, dan heb je toch vaak genoeg dat woord verborgen of verborgenheid gelezen om te beseffen dat het gaat om dingen die niet bedoeld zijn tot algemene kennis in de wereld als zodanig, maar het wordt juist voor de wereld verborgen gehouden en alleen bekendgemaakt, eventueel alleen bekendgemaakt aan de gelovigen. Dat is de bedoeling. De tragiek is dat vele gelovigen het domweg niet willen weten. Een domweg. Dat zeg ik met opzet, omdat het gaat om de wijsheid van God bestaande in verborgenheid, welke bedekt was. Maar men wil het niet weten. En dan blijf je hier op aarde een beetje rondsukkelen van, wat moet je nou met je geloof? En sommigen raken er ook zeer teleurgesteld in, heb ik gemerkt. En soms denk ik, maar ja, wie ben ik? Maar soms denk ik, ja, waarschijnlijk hebben ze het evangelie ook nooit goed gehoord. Want als je wijs is gemaakt, dat als je tot geloof komt, dan komt de Heer en dan zorg je dat je leven een beetje lollig wordt of zo. Of hoe moet je dat zeggen? Hè? Dat het voorspoedig gaat en dat de Heer je helpt bij je eindexamen of bij je toelatingsexamen voor mijn part. Maar wanneer dan ook maar. En dan valt het tegen. Hè? Ja, en dan, waar is de Heer dan? Dan hoeft het niet meer. En dat gebeurt velen. Terwijl in teleurgesteld. En uiteindelijk leidt het zelfs tot ongeloof. Zo van, ja, blijkbaar ben ik voor de gek gehouden. Heb ik mijn vertrouwen gesteld op iets wat er helemaal niet is. En dat is dan ook zo. We hebben ergens op vertrouwd wat er niet is. En vertrouwd op dingen die de Heer helemaal niet beloofd heeft. Hij heeft andere dingen gezegd en beloofd. Betere dingen, zegt de Hebreeënbrief. He? Nou ja. Colossense nog even dan. Colossense 4, vers 3. Komt hij ook bekend voor uit Efeze 6, vers 19 namelijk. Colossense 4, vers 3. Biddende met één ook voor ons, dat God ons de deur des woords opene. Wat is de deur des woords? De mond. Leg hem maar naast Efeze 6. Het is de parallelle tekst uit de parallelle brief. In de opening mijns monds. We gebruiken de term dikwijls anders. Zo van, er is een open deur voor het evangelie of een open deur voor het woord. Maar dat is een misverstand, men heeft de Bijbel niet goed gelezen. Die open deur van het woord, dat is de mond van de prediker. Die het zal moeten spreken. Dat God ons de deur des woords openen. Om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben. Dit kan letterlijk en overdrachtelijk opgevat worden. Dat wil zeggen, Paulus wordt beperkt in zijn bediening. En in die beperking wordt hij geacht de verborgenheid van Christus te spreken, dan wel bekend te maken. Maar die hele functie is een beperking. Gaat dan niet over Bijbelse waarheid in het algemeen, maar specifiek wat Petrus noemt tegenwoordige waarheid. En in de... Kijk, toen Paulus op reis was in de tijd, ja, dan was hij het evangelie aan het prediken uiteraard, en bij gelegenheid en overal ontstonden plaatselijke gemeenten enzovoorts. Maar op een gegeven moment wordt hij gevangen genomen, zit hij jaren gevangen. Meer horen we ook in de Bijbel niet echt van hem, althans niet als verslag. Maar het gaat niet verder dan zijn gevangenschap en dat is dan toch ruim meer dan 4 jaar alles bij elkaar. Eerst Jeruzalem, dan Caesarea, dan Rome. En wat heeft hij in die tijd kunnen doen? Nee, niet rondreizen om het evangelie te prediken. Wat dan? Mensen onderwijzen. Brieven schrijven. Verborgenheid bekendmaken. Niet aan ongelovigen, maar aan gelovigen. Zie? En dat is wat hij zou moeten doen. Maar ook hier vind je dan dat het dat hij vraagt om gebed, omdat het een moeilijke aangelegenheid blijft. Ik zeg altijd, als je wet predikt, heb je volle zalen. Daar hoef je niet eens een gelovige voor te zijn. Politici doen het ook. Prediken wet toch? Krijgen volle zalen. Nee, dat is echt waar. Maar deze dingen van over Christus in de hemel en wij krijgen een positie bij hem en wij worden voorbereid op de toekomst, maar dat is vandaag niet aan de orde nog. Dat wil men niet horen. Men wil hier en nu iets en daar moet de Heer in betrokken worden. Maar de Heer laat zich daar niet in betrekken. Die heeft de wereld losgelaten. Ze zoeken het maar een poosje uit zonder hem. Hij heeft ermee afgedaan. Officieel is de mensheid voor hem trouwens dood. Dus welke relatie zou je met ze moeten onderhouden? Dat is juridisch niet eens mogelijk. Zie? En dus worden wij als gelovigen opgeroepen om die wereld achter ons te laten en ons te oriënteren op hem. Dat is de verborgenheid in de praktijk. Uitziende naar de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Maar hoeveel procent van de christenen gelooft eigenlijk in de openbaring van zijn heerlijkheid in de toekomst? Dat is niet veel hoor. Wederkomst van Christus om een koninkrijk op aarde te vestigen? Dat gelooft bijna niemand. Het is een officiële dwaalleer. Dat is schiliasme. Dat is schiliasme. Leer van het duizendjarig rijk. Dat is een officiële dwaalleer in alle kerkgenootschappen. Echt. Dat wordt hier en daar getolereerd tegenwoordig, omdat ze anders helemaal geen leden overhouden. Ja. En daarmee komen wij in Thessalonicenzen. Dat wil zeggen 2 Thessalonicenzen meteen. In 2 Thessalonicenzen 2 vinden we in vers 7 de verborgenheid der ongerechtigheid. Kijk, daarmee zijn we, met die woorden, zijn wij eigenlijk terecht in het bijzonder eigenlijk toch in Daniël, waar ik het er straks over had. Waar zoveel dingen in staan die eigenlijk niet te begrijpen zijn. Maar ze worden niet alleen in Openbaring toegelicht, maar ook hier. Want hier in Thessalonicenzen, ik zie ineens dat er boven het hoofdstuk staat de openbaring van den Antichrist. Die dingen vind ik jammer. Niet dat het daar niet over gaat, maar het woord Antichrist, dat komt er niet in voor. Van het woord Antichrist moet u in de eerste plaats begrijpen dat de uitdrukking alleen gebruikt wordt door Johannes en niet in Openbaring. Komt het ook niet voor. Het wordt alleen gebruikt in 1 Johannes en 2 Johannes, die twee briefjes. Het is typisch een term van Johannes. En strikt genomen, hij zegt Antichrist, dat is een valse profeet. En het is een geest. Met andere woorden, Antichrist is niet eens een mens. Dat kan. Maar dan moet je het begrip mens eerst weer definiëren. Dat is weer wat lastig. Antichrist is niemand anders dan de duivel. In zijn vernedering op aarde. Dat is de Antichrist die op aarde geworpen zal worden. De duivel die op aarde geworpen zal worden. Dat noemt Johannes de Antichrist, de leugenaar, ook wel eventueel genoemd de valse profeet. Dat is de term die ook in Openbaring daarvoor gebruikt wordt, onder andere dan. En daarnaast zegt hij, gij hebt gehoord dat de Antichrist komt, zo zijn er ook nu vele Antichristen geworden. Zegt hij, waaruit je begrijpt dat het de laatste uur is, dat is 1 Johannes. Hoofdstuk, wat is het? 2 geloof ik meteen. Doet er ook niet toe. Dat is 1 Johannes. Daar heeft hij het over Antichrist. En daaruit blijkt dat het begrip Antichrist geen politieke aanduiding is. Niet de aanduiding is van een politicus of van een menselijke vorst of iets dergelijks. Helemaal niet. Het is een filosoof. Een goeroe. Een leugenaar dus. Ziet hoe dat niemand u verleidde door de filosofie. Een ijdele verleiding. Want dat is allemaal geloven, zegt Paulus in Colossense. Dus ik zeg niet zoiets vreemds hoor. U weet wie filosofen zijn. Sorry voor de filosofen onder u. Maar filosofen zijn de lui die zelf een wereldbeschouwing bedenken en een wereldbeeld creëren enzovoort. Theologen ontwikkelen zelf een god. Een godsbeeld namelijk. En filosofen ontwikkelen zelf een wereldbeeld. Hij heeft met waarheid niks van doen. Sprak hij arrogant en kort door de bocht. Maar met de Bijbel open moet ik dat wel zeggen. Maar antichristen zijn degene die uit ons midden zijn uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Het staat allemaal in 1 Johannes. Dat zijn dus de lui die zich in de plaats stellen, want anti betekent in de plaats van. Dat is de enige echte betekenis. In de plaats van Christus. Iedereen die zich aan het hoofd stelt van het christendom of van een groep christenen in die zin, is een antichrist. Dat is wat het is. En dus is die term hier de openbaring van de antichrist, die is een beetje misplaatst en erg voorbarig. Begrijp je wel? Er wordt een beeld mee gecreëerd dat niet gecreëerd zou moeten worden. Maar goed. Niettemin, antichrist is de duivel, maar het gaat daar wel degelijk over. Alleen veel, veel breder. Want wat je in de toekomst krijgt is natuurlijk aan de ene kant dat de duivel op aarde geworpen wordt. En ik roep altijd spottend, en dan moet hij met openbaar vervoer. Want ik kan niet vliegen. Tenzij dan met het openbaar vervoer. Want de KLM zal wel. De KLM haalt het niet, denk ik. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar zoiets. En wat velen de antichrist noemen, is in werkelijkheid niet de antichrist, maar een politieke machthebber uit het Midden-Oosten. Nee, niet uit Rome, uit het Midden-Oosten, uit Babel. Uit Amalek, Esau, Amalek, Agag, Haman. Uit de Arabische wereld is dat. En die richt daar een rijk op. Een wereldrijk, ja, maar het omvat ook, net zo min als de oude wereldrijken de hele wereld omvatten, zal het antichristelijke rijk, want zo noemen we het dan toch maar even gemakshalve, de hele wereld omvatten. Het staat nergens in de Bijbel, dat is allemaal, zijn allemaal wilde verhalen. Ik kan het in de Bijbel niet vinden, hoe graag ik het ook zou willen. Maar ik kan het niet vinden. Ik lees alleen over een 10-statenbond. En dat is maar een heel klein deel van de wereld, hoor. Maar toen maar. Maar dat is een politieke figuur. En dat die zijn macht krijgt en in het zadel geholpen wordt en gehouden wordt door de duivel die op aarde geworpen wordt. Dat is zo. En daarom spreekt Openbaring, maar nou zijn we in Openbaring al, over twee beesten. Die het op een akkoordje gooien en die samen doen. En de een geeft de macht aan de ander en de ander spreekt namens de een. Enzovoorts. Dat is het. Maar goed, daar gaat het hier over. Maar als hier gezegd wordt dat, want ik kan moeilijk het hoofdstuk gaan bespreken, dat voert me te ver. Maar als hier gesproken wordt over de verborgenheid der ongerechtigheid in vers 7, is het de verwijzing naar de ongerechtigheid, namelijk naar de mens, naar vers 3, de mens der wetteloosheid, vertaald met zonde. Abusievelijk vertaald met zonde, het is wetteloosheid. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Welke van die twee beesten uit Openbaring dat dan is, dat doet weinig ter zake. Omdat het in de praktijk geen verschil maakt. Volstrekt academisch, maakt niks uit. Je herkent er de duivel in, maar je herkent er ook een machthebber hier op aarde in. Ze denken allemaal dat ze God zijn, toch? Toch? En laten een beeld voor zich oprichten. Of het nou Saddam Hussein was, of Stalin, of wie het maar was. Nou ja, dat doet er niet toe. Maar dat komt pas in de toekomst. Dit zal pas, vers 6, geopenbaard worden te zijner eigen tijd. De strekking van het schriftgedeelte is dat dat nu nog niet is. Hij zal geopenbaard worden. Iets kan alleen geopenbaard worden als het daarvoor verborgen is. Want dat is de betekenis van openbaren. De betekenis is dat het er dus eerst is, maar bedekt en onherkenbaar, maar het is er wel. En daarna krijg je de onthulling. Heb je dat nog? Nou ja. Hij zal geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Want de vraag naar openbaar worden, dat is de goede vraag. En dan krijg je meteen het antwoord. Want de verborgenheid moet het eerst verborgen zijn, anders kan het niet geopenbaard worden. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Die werkt al in wat eenvoudige Nederlands. Alleen zijn openbaring wacht op de toekomst. Dat is vers 8. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. In de toekomst. Met andere woorden, dit met excuus, want ik wil niet het hele hoofdstuk uitleggen. Daar heb ik 2 avonden voor nodig, minstens. Heel seizoen, kan ook. Ik alle punten meeneem, jawel. Maar het toch maar. Wat het impliceert, is dat in onze dagen niet alleen het koninkrijk van Christus, van de koning der gerechtigheid, Melchizedek, Melchizedek, verborgen is, maar ook het rijk van den duivel, van de ongerechtige. Tegenovergestelde van Melchizedek. De koning der ongerechtigheid, om zo te zeggen. Die is ook verborgen. En die zal pas geopenbaard worden in de toekomst. Dit is het verhaal, maar ja, ik zeg het alleen maar samenvattend. Dat is het verhaal van dat je in de opsomming der wereldmachten, wereldrijken, in Daniël, vind je vanaf de dagen van Daniël uiteraard eerst het Babylonische Rijk met Babel als hoofdstad. Daarna het Medo-Persische Rijk, ook al in de dagen van Daniël, met Babel als hoofdstad. Daarna volgt het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Met Babel als hoofdstad. Het is met een sprong, omdat Babel al verruineerd was. Maar Alexander de Grote bouwde het weer op. Het was ook zo'n bedoeling. Er is niet al te veel van terechtgekomen, maar niettemin. Hij heeft het gedaan en hij is ter plekke dan ook overleden. In Babel. Dus dan heb je nummer 3. Grieks-Macedonisch Rijk met Babel als hoofdstad. Dan krijg je het vierde rijk uit Daniël 7. Dat is verschillend van alle voorgaande. Wat is er dan verschillend aan? Het heeft niet Babel als hoofdstad. Maar het maakt wel degelijk deel uit van. Dit is Daniël 4, Daniël 7. Maar het maakt wel degelijk deel uit van het beeld van Daniël 2. Dat beeld uit die droom van Nebukadnezar. Het hoofd heet Babel. Hoe denk je dat de borst en de schouders en de armen heten? Medo-Persisch Rijk. Babel. Grieks-Macedonisch Rijk. Babel. En dan komt het Romeinse Rijk. Ja, dat heet nog steeds Babel dus. Alleen niet letterlijk, niet uitwendig, maar overdrachtelijk dus wel. Kortom, Babel is ondergronds. Hoe zeggen ze zoiets? Hè? Is undercover. Hoe vindt u dit? Die vind ik. Engelse uitdrukking is mooi. Onder een dekmantel. We hebben weer zo'n lang woord en werkt het niet. Undercover is die. Ja, dan moet de cover gaat er een keer af en dan is het. Dat is de openbaring, dat is in de toekomst. En in die tussentijd is Rome de hoofdstad van het Romeinse Rijk geweest. En sindsdien heeft men, ook in het christendom dus, Babel vereenzelvigd met Rome. Of andersom heeft men Rome vereenzelvigd met Babel. En bedacht dat als de Bijbel spreekt over Babel, met name ook in de toekomst, dat het dan over Rome gaat. En daar komt ook het misverstand vandaan dat het antichristelijke rijk een rijk is met Rome als hoofdstad. En dus een Europees rijk. Heb je dat nog? Maar het is een misverstand. Het is niet zo. En in de reformatie heeft men het toegepast dus op de Romeinse kerk. En van de paus heeft men de koning van Babel gemaakt en daarmee ook meteen van antichrist. Dat laatste, dat is beter, dat zit dichter in de buurt, stelt zich toch aan het hoofd van de kerk. Nou ja. Maar het is niet de. En Rome is niet Babel, maar Babel is undercover daar. Het beginsel van Rome en van het Romeinse Rijk, maar ook van de Romeinse kerk, maar van alle machten in de wereld, is altijd Babel. Dat is de eenwording, de versmelting van wereldlijke en religieuze macht. De macht over het denken van de mens. Niet alleen over de uitwendige dingen, maar ook, men zegt populair wel eens, ja het is wat oppervlakkig, maar men zegt het is de vereniging van wereld en religie. Enzovoort. Ja, en dat is het ook. Maar het is dat verhaal van wij moesten dat op school leren, van gewetensvrijheid. Wij leerden dat in de reformatie enzovoorts. En zeker in de Ere Nederland met Willem de Zwijger enzovoort. En onze onafhankelijkheid van Philips de Tweede. Uit Eindhoven, ja. En onze uit Spanje enzovoort. Dat niet ging om godsdienstvrijheid, maar om gewetensvrijheid. Waarmee natuurlijk. Een, slag om de arm gehouden werd met betrekking tot de religieuze opvattingen van Willem de Zwijger. Want dan weer was zij Rooms-Katholiek en dan weer was ze weer Calvinistisch. Terwijl hij van huis uit eigenlijk Luthers was, maar hij werd Rooms-Katholiek opgevoed aan het hof bij Flip. En bij Karel nog een... ja, Flip de Koning, dat is een organist. Maar goed, was een organist. Maar toen wel. Enzovoorts. En dan zegt men, nee, maar het ging om gewetensvrijheid. Ja, maar dat is het ook altijd. En dat weet u toch, dat is in de hele wereld. Ook vandaag is dat zo, ook hier in Nederland is dat zo. Als je niet meedoet met de mode, met het denken van het redden van de planeet en de stikstofproblemen en de transitie, seksueel dan wel energie. Alles moet anders. Als je daar niet aan meedoet, ja, dan loop je risico. En in sommige landen ga je dan meteen de bak in, word je opgesloten, want dan word je geacht krankzinnig te zijn. Omdat je dan niet beantwoordt aan de algemene normen en patronen, dan word je gediagnosticeerd als waanzinnig. Het is andersom natuurlijk, de hele wereld is gek. Ja.
Maar dan kunnen ze het er niet toegeven.
Maar dat zeggen alle gekken. Dus je schiet er niks van op. Maar daar zit wel het probleem. De overheid probeert daar macht over te krijgen. Hè? En in onze dagen via de media uiteraard. En daarmee krijgen de media ook macht, dus die doen mee.
Bestaansrecht.
En dat is geld. En dat, ja, nee, zo werkt dat. Wij worden ook gekneed. We moeten binnenkort weer meer belasting betalen. Ja, belastingverlaging is nog nooit geweest. Dus het wordt altijd hoger en hoger. Wanneer stopt dat? Nee, tot aan de revolutie aan toe. En dan, of de oorlog. En dan begint alles weer overnieuw. Maar het is het beginsel van Babel. De moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Het is de eerste stad die in de Bijbel ooit genoemd wordt. En het is de stad die genoemd wordt inderdaad als de oorsprong der volkeren der aarde. En daarmee ook van alle religies. Inclusief het Jodendom. Al was dat dan natuurlijk even later. Maar ja, dat is wat het is. Maar in het verborgene werkt dat natuurlijk wel. De duivel werkt in het verborgene. Maar in de toekomst zal zijn rijk openbaar worden. En ons wordt verteld door apostel Paulus, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat denken we. Zo ziet het eruit. Maar de werkelijkheid is de strijd tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Dat is wat erachter steekt. En daarom is het zo ongrijpbaar. Ook voor degene die er werkelijk wat aan doen wil. Je komt er niet bij. Die wil weten wie zit achter het stuur, dan schop je die er vandaan. Maar er zit niemand achter het stuur. Dat is het probleem. U denkt toch niet dat wij geregeerd worden? Echt niet. Er worden regeltjes op ons toegepast en de overheid is daarin ondergeschikt aan die regeltjes. En als het niet bevalt, dan veranderen ze de regeltjes. Zo simpel is dat, hè? Eigenlijk is dat in heel de wereld altijd zo gegaan. En het wordt er niet beter op natuurlijk. Maar ja, dat is een verhaal wat ik verder hier niet wil vertellen. Waar het om gaat is dat wij van doen hebben met twee verborgen machten. De een is die van Christus. En die zal geopenbaard worden in de toekomst. Maar in diezelfde tijd zal ook het koninkrijk van de duivel openbaar worden. En de eindstrijd daartussen vindt plaats hier op aarde. En dat is de strijd tussen, populair gezegd, Jeruzalem en Babel. En die laatste ontmoeting, als je het zo mag noemen, de laatste veldslag, is die van Armageddon. Zie? En dat is dan toch alweer 33 jaar nadat de Heer zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg. En al 40 jaar nadat de duivel uit de hemel op aarde geworpen is. Staat de wereld nog heel wat te wachten, ja. Nou. Goed, dan heb ik me snel even afgemaakt van 2 Thessalonicenzen 2. Waarvoor excuus. Maar het ging maar om dat de begrip daar gebruikt wordt. En dan hebben we in 1 Timotheus 3. Daar vinden wij dat men eventueel lust zou hebben tot eens opzienersambt. Dat is 1 Timotheus 3 vers 1. En dan roep je een boel problemen over je af, staat er. Maar goed. En dat geldt ook voor de diakenen, dat is vers 8. Dat is het woord voor dienaar dat we zojuist lazen waar ik toelichting op gaf. Dienaar. Hier hebben ze het niet vertaald. Omdat men ook in de dagen van de Statenvertalers het ambt van diaken kende en ook zo noemde in de kerkelijke organisatie. Hè? De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven. Ik moet u zeggen dat deze dingen die hier staan, die zou je net zo goed kunnen toepassen op al die lui die graag een functie willen vervullen in de regering. Dat was vroeger andersom, want daar kwam je niet in. Dat was van bovenaf en dat was op grond van je afkomst en dat was allemaal geen punt. Tegenwoordig is het zogenaamd democratisch, gelijke kansen voor iedereen. Dus elke analfabeet kan dus zich kandidaat stellen. Gelijke kansen toch? Allemaal analfabeet. Kunnen zich kandidaat stellen voor partijleider voor de Partij van de Arbeid en zo. En dat hou je dan een poosje vol. Dan ga je weer weg omdat je het toch niet kan. Wij waarderen zeer dat de juffrouw gezegd heeft dat ze het niet kon. Wij wisten het allemaal al veel eerder. Maar
degene die op de stemde wist
het niet. Wim Kan zei, ik maak ze niet bespottelijk, dat doen ze zelf wel. En maar goed, maar als je dat wil, dan mag je niks mankeren. Want stel je voor dat je een handeltje gedreven hebt en er flink aan verdiend hebt. Dan krijg je meteen een commissie achter je aan om dat terug te draaien. Dan willen ze geld terughalen. Dan gaat het over mondkapjes en zo, weet je wel. Dat je daar miljoenen mee kunt verdienen, acht ik nog steeds onbegrijpelijk. Maar toen, wat kosten die dingen nou helemaal? Maar dat even terzijde. Wat een getop. En als je een feestje gegeven hebt, terwijl het in strijd was met de coronaregels, dan moet je als premier van Brittannië moet je verantwoorden. Dan vindt iedereen, zo iemand moet weg. Wat een kinderachtig gedoe is dat allemaal toch in die kringen. En waar bemoeien al die mensen zich mee, denk ik dan ook wel eens. Maar toen maar. Weet ik veel. Maar wat er dan. Dus het geldt net zo goed voor allen die in de gaten gehouden kunnen worden en die een vooraanstaande positie innemen. Ze worden een prooi van de tegenstander. En onder gelovigen is dat dus ook zo. En nog veel meer, omdat daar de duivel achter steekt, rechtstreeks. Zie? Dat geldt dus voor het. We kennen maar 2 categorieën. De ene is die van eens opzienersambt. Dat is de ene categorie. Dat is de categorie die verantwoordelijk is voor het woord. En de diakenen zijn degene die allerlei verantwoordelijkheden dragen. Maar niet, althans niet primair, die van het woord. Meer soorten zijn er niet. Maar dat daarvan staat. Dat ze moeten weten waar ze mee bezig zijn. Ze moeten. Ik lees het maar meteen. Zij moeten zijn, vers 9, houdende, bewarende de verborgenheid des geloofs. Dit is precies zo'n uitdrukking die illustreert dat je het begrip verborgenheid dikwijls gewoon kunt overslaan. En je merkt er niks van. En sommigen doen het dus ook. Die lezen het weliswaar het woord, maar laten het niet tot zich doordringen. Houdende het geloof in een rein geweten. Maar er staat houdende de verborgenheid in een rein geweten. Wat, hoezo verborgenheid? Die des geloofs. Wat dan? Ze moeten zich bewust zijn van heel die waarheid omtrent de verborgenheid. Dit is essentieel. Waarom? Omdat zij de gemeente dienen. En dus zouden zij moeten weten wat de gemeente voor een ding is. De uitdrukking gebruik ik al meer dan 40 jaar, dus ik hou hem er maar in, hè. Ze moeten weten wat de gemeente voor een ding is. En daarvan staat dan dat de gemeente is het huis Gods, vers 15. Het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Het punt is namelijk dat de gemeente deel uitmaakt van dat verborgen werk van Christus. En als je dat niet weet, dat het een verborgen werk is, hoezo zou je dan een verantwoordelijke, dan wel leidinggevende, maar een verantwoordelijke positie in de gemeente kunnen innemen, als je dat niet weet? Dat is eerste vereiste. Zie? Dus het is niet maar een zoiets als een diepere waarheid die voor sommigen dan interessant is, de verborgenheid, het geloof. Nee, het is de basis van heel het tegenwoordige werk van Christus. En de diakenen worden ook geacht dat te weten. Wat voor een gemeente dus zij dienen. Zij worden niet geacht verantwoordelijk te zijn voor de prediking of het onderwijs van het woord. Maar ze moeten wel weten waarbij ze betrokken zijn en wat de essentie daarvan is. Ik ken zulke mensen, ja. Die ook regelmatig zie. Trouwens, samenkomsten bezoeken enzovoort. En die dan gewoon zeggen, ja, maar vraag me niet om wat te zeggen. Ik weet die dingen allemaal wel, maar vraag me niet om wat te zeggen in het publiek. Want dat kan ik niet. Ik kan het ook niet uitleggen. Ik ben dyslectisch. Dat soort uitdrukkingen, dat krijg ik dan te horen. Je hoeft het niet te kunnen doorgeven. Je moet het weten. Dat is niet hetzelfde. Zie? Nou goed. Houdende de verborgenheid des geloofs. En dan meteen vers 16. Kijken of ik hem genoteerd heb. Ja, heb ik genoteerd. En hou pen bij de hand. Vers 16. En buiten alle twijfel. Aansluitend bij vers 15, de gemeente, huis Gods en tempel dus. Wat moet de tempel ook alweer doen? Wat is de conditio sine qua non van de tempel? Het woord Gods bewaren. Dat is het heilige der heiligen, dan wordt het woord Gods bewaard. In de ark des verbonds, de twee stenen tafelen. Het woord van God. Niet dat je er wat aan had, want het zat in die kist en je mocht er sowieso niet in. Het is symboliek. Het is een ritueel. Maar wij zijn die tempel God en wij bewaren het woord van God. Onder het motto, uw woord is in het midden mijns ingewands. Psalm 40, Hebreeën 10. Nou goed, dat moet je dus weten, dat wij het woord van God worden geacht te bewaren. De gemeente is levende Gods, dus een pilaar en vastigheid der waarheid. En dan buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. Wat is er groot? De verborgenheid. Welke verborgenheid? Der godzaligheid, oké. Maar niet zeggen, de godzaligheid is groot, want dat staat er niet, hè. Het is de verborgenheid. Aansluitend bij wat de gemeente zou bewaren. En wat bij ons, wat aan ons is toebetrouwd, om zo te zeggen. Dat is de verborgenheid der godzaligheid. Die is groot. En dan moet je het woord God doorstrepen. We moeten er misschien een drempeltje over. Maar echt, het staat er niet in de grondtekst. Het staat er niet. Het is ook onlogisch. En je hoeft daar niet eens een grondtekst voor te lezen. Je kunt het, dat meen ik echt, je kunt, als je die vers leest, kun je dat zo begrijpen dat dat woord er niet in hoort. Het is namelijk de simpele opsomming. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Wat? De verborgenheid der godzaligheid. Die is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Zelfs 7 punten. Is toch geen weg, denk ik dan maar, hè? Bewijst niks wat ik nu zeg, maar toch. Wat moet het woord God daartussen? Bovendien, God is nooit ever ooit geopenbaard in het vlees. Wanneer dan? Ja, ik weet wel wat men theologiseert daarover, maar dat klopt niet, dat weet iedereen. Luister, als Jezus dan, als Jezus dan God was op aarde, dan was hij toch niet de openbaring van God, misschien het tegenovergestelde. Ik zei als, indien. Want ik wil het daar niet over hebben, dan kom ik in een ander onderwerp terecht. Je kunt hooguit zeggen dat God verborgen was in Jezus. Maar niet dat God zich openbaarde in Jezus en daarmee in het vlees. Dat is niet zo. Toch? Afgezien van die schriftplaatsen die zeggen dat de Heer toen hij hier op aarde geboren werd, mens werd en, ja, enzovoorts, dat hij toen zich ontledigd had van zijn godheid enzovoorts. Maar God geopenbaard in het vlees, in tegendeel. In de traditionele theologie zou je dan moeten zeggen, nee, dan was hij God verborgen in het vlees. Maar zelfs dat is, ja, waarom zou je die formulering gebruiken? Die formulering heb je dan ontleend aan deze uitdrukking, maar iemand heeft het hierin gezet. Maar het woord God staat er niet. Het is, de verborgenheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd en de geest is gezien van de engelen enzovoort. En als dat woord God ertussen komt, dan betekent dat het vanaf dat woord de rest van het vers totaal buiten de complete context van de uiteenzetting valt. Gaat nergens over. Wat moet dat hier? Zie? Het is totaal onlogisch. Het gaat juist over die verborgenen, die bewaard zou worden, die men zou kennen en waarvan men niet zou afvallen, maar dat is de rest van het, van, nou ja, dat is het vervolg, dat is hoofdstuk 4. De geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Daarmee ook die verborgenheid zouden kwijtraken enzovoorts. Hè. Maar die verborgenheid is groot. De term kennen we trouwens uit Efeze. Deze zijn we vorige keer mee geëindigd, ongeveer. Deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Nou, daar gaat het hier ook over, over Christus en de gemeente. Efeze 5 is dat. Maar die is groot, is geopenbaard in het vlees, maar de uitdrukking in het vlees, ja, sinds kerstvieringen enzovoort zitten we met die uitdrukking omhoog, met in het vlees en vlees worden, incarnatie. Maar de Bijbelse uitdrukking betekent gewoon dat iets gestalte krijgt, iets tastbaar wordt, iets waarneembaar wordt, dat is vlees worden. Materialiseren in wat moderner jargon. Kristalliseren. Uitkristalliseren. Weet je veel wat? U weet wel. Het woord krijgt gestalte. En met vlees, fysiek, biologisch vlees, heeft er niks van doen. Bovendien, het woord vlees heeft lang niet altijd de betekenis of toepassing van vlees in de biologische betekenis van de term. Maar de verborgenheid heeft gestalte gekregen, is bekendgemaakt. Dat is ons voorgehouden. is gerechtvaardigd in de geest. Dat wil zeggen, dat heeft zijn Bijbelse grond, is in de schrift vertoond. Want de geest, de werking van de geest vinden wij primair in de Bijbel zelf, die door de geest is voortgebracht. Men leest het volgende vers. De geest zegt duidelijk dat, waar dan, wie dan, hoe dan? Nou, gewoon in het Oude Testament. Dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Niks moeilijks aan. Dus gerechtvaardigd in de geest wil zeggen dat die verborgenheid gebaseerd is op oud-testamentische schriftplaatsen. Is gezien door de engelen. Nou, of het echt engelen zijn in de zin van hemelse wezens, dat is nog maar de vraag. Want het woord engel heeft natuurlijk de primaire betekenis van boodschapper. Daar zou je dan toch eerst aan moeten denken. Of het hemelse boodschappers zijn, ja, dat denk ik ook wel, maar toen wel. Is gepredikt onder de heidenen, die uitdrukking heb ik ook al toegelicht naar aanleiding van Colossense, als behorend tot de heidenen, de verborgenheid is onder u, heidenen, toch? Is daarmee geloofd, aanvaard, in de wereld, waar het gepredikt is. En is opgenomen, of wordt opgenomen, want zijn en worden, dat is hetzelfde, er is geen verschil tussen. Dus is opgenomen, dat is mooi, als je het niet begrijpt, dan wordt het dus, wordt opgenomen, in heerlijkheid, en dat is ook zo. Want dat is aan de orde nu. Het heeft alles van doen met de heerlijkheid van Christus. Afgezien van het feit dat de gemeente zelf beschouwd wordt als een volk voor zijn naam. Dat wil zeggen, een volk tot eer van Christus. De gemeente als uitdrukking van de heerlijkheid van Christus. Zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man, staat er dan bij gelegenheid. Je moet wel de uitdrukkingen kennen. Alleen men heeft ook in de vertaling heeft men dit willen toepassen op de Heer Jezus als zodanig. Omdat natuurlijk de godheid van Jezus ter discussie staat en stond. En daar is grote verwarring over ontstaan. Want weet je wat je dan krijgt? Eerste Wereldoorlog. Weet je wat je dan krijgt? Beide partijen graven zich in. En stellen zich zo zwart-wit mogelijk tegenover elkaar. En liefst ook een beetje uit elkaar, maar dan enzovoorts. Want ik geloof in de godheid van Christus. Ik geloof echter niet in de godheid van Jezus in zijn omwandeling op aarde. Ik geloof niet dat hij hier op aarde ooit, ever, in welke vorm dan ook, gebruik heeft gemaakt van goddelijke eigenschappen of attributen. Dat bedoel ik. En ik geloof ook dat als hij gewild had, ook als mens, als hij gewild had, had hij kunnen zeggen, ik hou hiermee op. Beam me up. Scotty. En terug naar enzovoorts. Dat denk ik. Nou, dat denk ik, dat geloof ik, omdat ik meen dat ik dat zo in de Bijbel lees. Zie? Ja. Maar ja, er is dan de discussie over de vraag of Jezus God is. Ja, wat bedoel je? Of hij dat nu is of was? Of wat bedoelt hij eigenlijk? Of altijd al was? Dat kan niet, want hij was niet altijd Jezus. Dus hij kan niet altijd God geweest zijn. Dit soort discussies, met dit soort argumenten, die hoor je nooit. Ik weet niet waarom dat is, maar men gaat er stralen aan voorbij. En dan krijg je dingen als, ja, maar hij deed wonderen. Zeg, ja, hoeveel mensen in de Bijbel deden nog meer wonderen ook alweer? Ja. Ja, wie stond op uit de dood? Ja, hoeveel mensen stonden er nog meer op uit de dood? Waren die ook allemaal God dan? Ja, maar zoon van God was hij altijd. Adam was ook zoon van God. Moest je begrip zoon beter definiëren. En dan ben je al een mooi stuk op streek natuurlijk. Als je dat gaat doen. Maar dat doet men niet, omdat ja, als je daar alleen maar vragen over stelt, word je de kerk uitgegooid. Dat is nog netjes, want je kwam vroeger ook gewoon op de brandstapel meteen. Hè? Ja, zeker wel. Ja. Nee, niet alleen vanuit de Romeinse kerk, hoor. Rie, moet er niet op. Ik ga er liever niet op in, maar moet er ook niet aan denken. Maar het is wel zo. Maar je moet begrijpen waar het over gaat. Je moet die begrippen binnen de Bijbelse context leren verstaan. En dat is het dan. Nou ja, daar moet ik het eigenlijk bij laten. Want we zijn natuurlijk alweer ver over tijd. Dus je hebt alleen nog enige uitspraken uit Openbaring. Te goed. Over de verborgenheid. Maar dat is dan over 14 dagen, hoop ik. En we zullen nu de Heer danken voor deze avond. Hemelse Vader, wij hebben redenen om dankbaar te zijn voor de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En we danken u dat wij ons open mogen stellen voor die geestelijke zegeningen die u ons geschonken hebt. En dus inderdaad deze verborgenheden mogen leren verstaan. We mogen beseffen dat u ons voorbereidt op een toekomstige erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En dat u ons voor dat doel trekt uit de duisternis en uit de tegenwoordige boze eeuw om een plaats in te nemen bij u. En onze hoop en verwachting te stellen, niet op de verbetering van deze wereld, maar in tegendeel op de openbaring van uw koninkrijk en daarmee ook van een nieuwe schepping. We danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien en bevelen ons daarmee aan bij uw kracht en uw werking, opdat u uzelf in ons zou verheerlijken, opdat uw werk in ons mogen voortgang vinden en wij veranderd mogen worden naar het beeld van uw Zoon. Amen.